Hallo en welkom. Je luistert naar de allereerste aflevering van de About Law podcast. Een podcast over de meest recente juridische ontwikkelingen. Ik ben jullie host Bob Rietjens en in deze aflevering van About Law een interview met Mariska van der Zande over de geoblockingverordening. Mariska is werkzaam als advocaat bij Bird & Bird in Den Haag en maakt daar deel uit van de EU and Competition Group. Mariska helpt cliënten vaak met de implementatie van de geoblockingverordening en heeft over deze verordening al meerdere artikelen geschreven. Mariska, zou je mij kunnen vertellen waar de geoblockingverordening over gaat?
Uiteraard. Maar om te goed te kunnen begrijpen wat de verordening precies regelt, is het ook goed om de achtergrond te kennen.
Ja.
Zoals je wellicht weet, zijn we in Europa al zo'n 25 jaar bezig met het wegnemen van de fysieke grenzen, zodat er een interne markt ontstaat. Nou, dat is redelijk goed gelukt. Alleen wat nog niet was voorzien, is dat door de digitalisering weer nieuwe grenzen zijn ontstaan, namelijk online grenzen. En de commissie heeft op een gegeven moment een mystery shopping onderzoek uitgevoerd, waarbij meer dan 10.000 websites zijn bezocht. En uit dat onderzoek bleek dat in 63% van de gevallen sprake was van geoblocking of geodiscriminatie. Dat is dus 1 op de 3 websites waarop het niet mogelijk was om als inwoner van een andere EU-lidstaat een product of dienst te kopen. Nou, daarbij kun je dan denken aan een situatie waarin helemaal wordt geweigerd tot een website in een andere lidstaat. Of een situatie waarbij ik, omdat ik een buitenlandse klant ben, wel toegang krijg tot de website, maar ofwel mijn bestelling niet kan afronden, ofwel dat ik meer moet betalen omdat ik nou eenmaal uit een ander land kom. Nou, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn binnen 1 interne markt. En daarom heeft de Europese Commissie het aanpakken van geoblocking en geodiscriminatie tot 1 van haar speerpunten gemaakt in het kader van haar Digital Single Market Strategie. Wat de commissie betreft zouden klanten in heel Europa toegang, of in ieder geval betere toegang, moeten kunnen krijgen tot online producten en diensten. En daarom heeft zij de geoblockingverordening in het leven geroepen. En wat de geoblockingverordening dan ook beoogt, is het wegnemen van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten. En daarbij gaat het dus om discriminatie op grond van nationaliteit, je woonplaats of plaats van vestiging. Zodat de klanten ook inderdaad betere toegang krijgen tot online producten en diensten, ook in andere lidstaten. Daarbij moet ik nog wel even vermelden, wat een groot misverstand is dat de geoblockingverordening alleen ziet op online verkoop, maar het regelt eigenlijk ook de discriminatie bij offline verkoop van goederen en diensten. Dus stel je bent in Hongarije op vakantie en er is net een leuk festival in die periode. Dan moet jij dus als Nederlander zijnde een ticket kunnen kopen tegen dezelfde prijs als een Hongaar. Maar er moet wel een grensoverschrijdend aspect zijn. Dus een zuiver interne situatie valt er weer niet onder. Maar bijvoorbeeld een bedrijf dat niet in de EU is gevestigd, maar in China of in Amerika en haar producten aanbiedt in Europa. Ook die bedrijven moeten voldoen aan deze regelgeving.
Heel duidelijk. En is die al van toepassing?
De verordening is van toepassing sinds 3 december 2018. Althans, dat was de implementatiedatum. Maar er zijn een hele hoop lidstaten die datum nog niet hebben gehaald, waaronder Nederland. Daarbij moet ik de kanttekening plaatsen dat het een verordening is. Dus in principe is die rechtstreeks toepasbaar en heeft die rechtstreeks werking. En is er dus ook geen datum waarop het moet worden geïmplementeerd in een land. Normaal gesproken, alleen in dit geval is in de verordening opgenomen dat de instanties die de verordening moeten gaan handhaven, die worden per lidstaat bepaald. En dat moet dus nog wel worden geïmplementeerd. Dus op zichzelf, de verordening is op 3 december 2018 in werking getreden. Alleen hij is op dit moment nog niet handhaafbaar, althans niet in Nederland, omdat in Nederland nog niet is bepaald wie nou de verordening gaat handhaven.
Ja, precies. Dus je zou als consumentenbond, zou je dan bijvoorbeeld nu wel kunnen handhaving kunnen afdwingen? Maar er is nog geen toezichthouder die toezicht houdt hierop.
Klopt, exact.
Ziet die op alle online diensten die verordening?
Nee, nou, aan de ene kant wel. De verordening ziet zowel op diensten als op producten in de breedste zin van het woord. Dus in principe iedere economische activiteit die tegen een vergoeding geschiet, valt daaronder. Maar er zijn een hele hoop activiteiten ook uitgezonderd van de reikwijdte van de verordening. En daarbij kun je denken aan diensten op het gebied van vervoer, financiële diensten, gezondheidszorg. En niet onbelangrijk, ook audiovisuele diensten zijn uitgezonderd van de reikwijdte van de verordening. Dus het is wel belangrijk, voordat je aan de slag gaat met deze verordening, om even te kijken of de activiteiten die jij als bedrijf uitvoert wel vallen onder de reikwijdte van de verordening.
Ja, precies. En als je het hebt over bijvoorbeeld audiovisuele diensten, dan moet je aan Netflix denken of iets dergelijks.
Precies, precies. Films, series, ja. YouTube. Dat zijn de audiovisuele diensten die zijn uitgezonderd van de reikwijdte van de verordening.
Ja, precies. Hey, is die verordening van toepassing voor zowel particuliere als zakelijke bezoekers? Dus als ik een zakelijke bezoeker ben en ik kom op een website, mag er dan nog wel bijvoorbeeld discriminatie plaatsvinden of een rerouting of een blokkade van de website? Of geldt het voor alle type websitebezoekers?
Ja. De verordening beschermt zowel particuliere als zakelijke websitebezoekers. Dus zowel B2C als B2B. Maar alleen onder twee voorwaarden. Voorwaarde nummer 1 is dat de aankoop moet plaatsvinden op basis van de algemene voorwaarden. Dus er moet niet afzonderlijk over onderhandeld zijn. Wat je vaak ziet bij bedrijven is dat ze dan zo'n grote aankoop willen doen, dat er nog over onderhandeld wordt over de voorwaarden, bijvoorbeeld de prijs. Dan geldt de verordening niet. En een tweede voorwaarde is dat de aankoop uitsluitend moet zijn bedoeld voor eindgebruik. Dus als wij bijvoorbeeld als advocatenkantoor zijn 100 laptops inkopen van een Zweedse leverancier, zonder dat er over die voorwaarden verder wordt onderhandeld, dan worden wij als advocatenkantoor dus wel beschermd door die verordening. Mag er geen discriminatie plaatsvinden. Maar als een retailer 100 laptops inkoopt bij diezelfde leverancier om die producten vervolgens door te verkopen in Nederland, dan geldt de verordening niet en mag er wel worden gediscrimineerd.
Wat is nou die noodzaak van die verordening? Want als ik de dienstrichtlijn bijvoorbeeld had al een verbod op discriminatie. En mededinging is rechtelijk, kan geoblogging ook aangepakt worden vaak. Laatst weer 40 miljoen euro boete voor een modemerk Guess vanwege geoblogging. Was dit allemaal niet voldoende? Was er nou echt een noodzaak om dit te doen?
Dat is een goed punt. Dat was ook mijn eerste gedachte. Dat ik dacht, maar dit is toch al verboden, geoblogging. Maar er kleven wat nadelen aan de dienstenrichtlijn en ook aan het mededingingsrecht. En voor wat betreft de dienstenrichtlijn is het zo dat artikel 20 van die richtlijn verbiedt inderdaad al discriminatie van afnemers van diensten op grond van hun nationaliteit, even kort gezegd. Maar er zijn 3 belangrijke nadelen van die dienstenrichtlijn. Nadeel nummer 1 is dat het alleen ziet op diensten, niet op producten. Dus dat is natuurlijk al een mankement. Nadeel nummer 2 is dat het een richtlijn is en geen verordening, waardoor er een heleboel implementatieverschillen zijn ontstaan tussen de verschillende lidstaten. En nadeel nummer 3, en dat is wat mij betreft het belangrijkste nadeel, is dat de dienstenrichtlijn niet goed handhaafbaar was. En dat komt omdat de dienstenrichtlijn aan de ene kant discriminatie verbiedt, maar als er een rechtvaardigingsgrond is, mag er wel weer worden gediscrimineerd. En die rechtvaardigingsgrond, die is dus heel erg breed, of werd in ieder geval heel erg breed uitgelegd. Dus alleen al het feit dat er bijvoorbeeld verschillende vakantieperioden zijn in de lidstaten, of de prijsvorming door verschillende concurrenten, dat was al voldoende reden om toch te mogen discrimineren. En kon er dus eigenlijk altijd wel een rechtvaardiging worden bedacht om ook te discrimineren. Er zijn voor mij dan ook maar een paar voorbeelden bekend van situaties waarin op basis van de dienstenrichtlijn is opgetreden. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld Euro Disney. Euro Disney die hanteerde verschillende pakketprijzen afhankelijk van je nationaliteit. Dus bijvoorbeeld een pakket was voor een Fransman 1000 euro, voor een Engelsman 1400 euro en voor een Duitser bijvoorbeeld 1700 euro. Nou, daarvan heeft de commissie toen wel gezegd, dat kan niet de bedoeling zijn, wil je daarmee stoppen? Maar er zijn natuurlijk een heleboel situaties waarin ook werd gediscrimineerd, maar niet handhaafbaar bleek op basis van de dienstenrichtlijn. En de geoblockingverordening probeert die mankementen van de dienstenrichtlijn nu dus op te lossen door niet alleen diensten, maar ook producten in de scope op te nemen van de verordening en door discriminatie in een aantal heel specifieke situaties te verbieden, zodat er niet meer per geval een beoordeling hoeft te worden gemaakt. Dus dat wordt voor wat betreft de dienstenrichtlijn, waarom de dienstenrichtlijn op zichzelf niet voldoende was. Nou, daarnaast heb je uiteraard een goed punt voor wat betreft het mededingingsrecht. Hè. Het mededingingsrecht verbiedt geoblocking al. Alleen ook aan het mededingingsrecht leveren wat nadelen. Onder het mededingingsrecht is het namelijk zo dat geoblocking alleen in strijd is met het mededingingsrecht als ofwel sprake is van een machtspositie. Nou, dat is er niet snel. Normaal gesproken moet je daar toch wel een 40% marktaandeel voor hebben. Ofwel er sprake is van een overeenkomst tussen ondernemingen. Maar uit dat onderzoek van de Europese Commissie bleek dat er slechts in 11% van de gevallen waarin geoblocking werd toegepast, daar een overeenkomst aan ten grondslag lag. Dus in 89% van de gevallen was het een unilaterale beslissing van een onderneming, was er geen overeenkomst tussen ondernemingen en biedt het mededingingsrecht dus geen uitkomst. Ook dat gat tracht de geoblockingverordening nu op te vullen. Door op te nemen, hè. Er hoeft geen overeenkomst te zijn tussen ondernemingen om onder deze verordening te vallen. Ook unilaterale beslissingen van ondernemingen vallen hieronder. Nou, daar merk ik dan wel bij op, hè. De boete voor GES laat uiteraard wel zien dat het niet meer, dat nu deze geoblockingverordening er is, dat niet betekent dat er niet meer wordt gehandhaafd op basis van de mededingingsregels. Zolang er een sprake is van een overeenkomst, is het mededingingsrecht gewoon van toepassing en zal dat ook worden gehandhaafd. Dus bedrijven moeten nu niet denken, oh, maar wij hebben nu een overeenkomst, dat valt niet onder de geoblockingverordening. Nee, want er is nog steeds het mededingingsrecht dat dan van toepassing is. Overigens geldt dat bijvoorbeeld ook voor de audiovisuele diensten, want die zijn dus uitgezonderd van de reikwijdte van de geoblockingverordening. Maar mededingingsrecht is wel zeker gewoon van toepassing op audiovisuele diensten.
Als we kijken naar de geoblockingverordening, die heeft grof gezegd drie onderwerpen. Hè? Het verbod op geoblocking zelf, het verbod op verschillende algemene voorwaarden en het verbod op het hanteren van verschillende betalingsvoorwaarden. Als we nou eerst die eerste bekijken, dat verbod op geoblocking, daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Maar zou je wat voorbeelden kunnen geven en wat verder kunnen vertellen wat dat verbod op geoblocking dan inhoudt?
Ja, dat eerste verbod houdt kort gezegd in dat bedrijven niet langer de toegang tot hun website mogen blokkeren op basis van de nationaliteit, de verblijfplaats of plaats van vestiging van de klant. Ook mag een klant niet langer automatisch worden doorgeleid naar een andere versie van de website. Dat betekent dus dat als ik als Nederlandse klant een smartwatch bijvoorbeeld wil kopen via een Duitse website, omdat elektronica nou eenmaal goedkoper is in Duitsland, en ik typ de URL in van die Duitse website, dan moet ik naar die website kunnen gaan. Die website mag vervolgens aan mij vragen, ik zie bijvoorbeeld op basis van mijn IP-adres dat u uit Nederland komt. Weet u zeker dat u naar de Duitse versie van de website wil? Maar als ik vervolgens op ja klik, ik weet zeker dat ik naar de Duitse versie van de website wil, dan moet ik ook op die Duitse website terecht kunnen komen.
Het lijkt alsof de Europese wetgever ervan uit is gegaan dat bedrijven voor ieder land een andere website hebben. En vaak zie je volgens mij dat er één website is waarbij verschillende content wordt aangeboden en content ook wordt gepersonaliseerd. Dus ik kom op een website, ik kom uit Nederland, ik ben een man, dat kunnen ze zien aan cookies die ze al hebben geplaatst over mij misschien. Ze weten misschien waar ik geïnteresseerd in ben, omdat ik die website eerder bezocht heb. Een van de factoren op basis waarvan ze dan die website voor mij vullen en personaliseren is bijvoorbeeld afkomst. Mag dat dan wel?
Nee, dat mag dus niet meer onder deze geoblockingverordening. Je mag geen rekening meer houden met de nationaliteit van jouw klant. Het is wel nog toegestaan, hè, want de verordening ziet echt alleen maar op het verbieden van discriminatie op basis van nationaliteit of afkomst. Wat nog wel mag is discrimineren, onderscheid maken op basis van andere factoren dan jouw nationaliteit. Dus als die andere factor is bijvoorbeeld hoe welvarend jij bent op basis van jouw eerdere zoekgeschiedenis of andere indicaties, dan mag dat wel. Maar het zou dus voortaan gelijk moeten worden toegepast op iedereen binnen de EU. Dus of het nu een Nederlander is die een product wil kopen en jij bekijkt van die Nederlander wat zijn welvaartspositie is bijvoorbeeld, dan moeten daar dezelfde regels voor gelden als voor een Duitser die in dezelfde welvaartspositie verkeert. Je mag dus niet meer zeggen, nou ja, maar jij bent een Nederlander, dus jij moet alsnog, ondanks dat jullie in dezelfde welvaartspositie zitten, of jullie zijn allebei mannen, dezelfde leeftijd, et cetera, mag niet meer een onderscheid mogen worden gemaakt op basis van dat de ene Nederlander is en de andere een Duitser.
Als we dan kijken naar het tweede verbod, dat is het verbod op het hanteren van verschillende algemene voorwaarden. Wat houdt dat in?
Nou, de gedachte achter deze bepaling is dat je niet alleen toegang moet kunnen krijgen tot bijvoorbeeld de Duitse versie van die website, maar het vervolgens ook mogelijk moet zijn om dat product of de dienst te kopen tegen dezelfde voorwaarden als de lokale consument. Dus als ik naar de Duitse website ga om daar die smartwatch te kopen, dan moet ik dezelfde prijs krijgen als die Duitser. Dezelfde leveringsvoorwaarden, hetzelfde aanbod. Nou ja, eigenlijk alle voorwaarden die gelden op die website. Die verplichting om een klant uit een andere EU-lidstaat als lokale consument te laten shoppen is wel beperkt tot 3 situaties. Namelijk situatie nummer 1 is de verkoop van producten. Dat is eigenlijk het voorbeeld wat ik zojuist gaf. Hè? Als ik een smartwatch wil kopen, nou, dat is een verkoop van een product, dat valt eronder. De tweede situatie is de verkoop van online diensten, behalve auteursrechtelijk beschermde werken. Dus waar dit op ziet, als het gaat om online diensten, dan gaat het om clouddiensten, firewalls, dataopslagdiensten, website hosting, et cetera. Maar auteursrechtelijk beschermde werken, dus bijvoorbeeld e-books, online games, muziek, software, dat valt niet onder de reikwijdte van dit verbod. Nou, de derde situatie zijn de diensten op een fysieke locatie. Dat is wat ik eerder al aangaf, hè, over die offline diensten. Dat is bijvoorbeeld een ticket voor een festival, een sportevenement, hotelovernachting, autoverhuur. Nou ja, tickets voor Euro Disney bijvoorbeeld.
Als je bijvoorbeeld een Nederlandse website hebt, dan mag je het dus niet meer mogelijk maken voor een Griekse bezoeker om die producten te kopen via de website. Maar bestaat er dan ook een verplichting voor een Nederlandse website om het product te leveren in Griekenland?
Dat ligt eraan. Als de Nederlandse website, de Nederlandse klant, de mogelijkheid biedt om de producten in Griekenland te laten leveren, dan moet het ook voor de Griekse klant mogelijk zijn om ook haar of zijn producten in Griekenland te laten afleveren. Het gaat er dus echt om dat je kan shoppen als een lokale consument. Je hebt dezelfde rechten als die lokale consument. Niet meer, niet minder. Dus als de Nederlandse website niet aan Nederlandse klanten de mogelijkheid biedt om de producten in Griekenland te laten leveren, dan is er ook geen verplichting voor dat bedrijf om het product in Griekenland te leveren. Er geldt dus geen leveringsplicht, tenzij een bedrijf hier zelf voor kiest. En als een bedrijf ervoor kiest om grensoverschrijdend te leveren, dan geldt dat voor iedereen, dus voor iedereen binnen de EU.
Dan het derde verbod, dat is het verbod op het hanteren van verschillende betalingsvoorwaarden. Wat houdt dat in?
Het derde verbod houdt in dat als je nou eenmaal op die website bent, het product dus tegen dezelfde voorwaarden kan kopen, tegen dezelfde prijs bijvoorbeeld, je vervolgens ook moet kunnen afrekenen zonder dat er wordt gediscrimineerd op basis van je afkomst of bijvoorbeeld de afkomst van jouw bankrekening. Dus dat wil zeggen dat een website een aankoop niet alsnog mag blokkeren omdat bijvoorbeeld mijn bankrekeningnummer uit Nederland komt. Daar gelden uiteraard wel weer een aantal voorwaarden voor. Dus zo dient de betaling onder andere plaats te vinden via overschrijving, automatische kassa- of kaartbetaling. En het moet gaan om hetzelfde merk in dezelfde categorie. Dus als een website een creditcard van Mastercard accepteert, dan hoeft de website niet ineens ook de creditcard van Visa te accepteren, want dat is een ander merk. Of als een website wel debitkaarten accepteert van een bepaald merk, hoeft het niet ineens ook de creditcard te accepteren van een merk, want dat is een andere categorie. Kortom, het gaat er opnieuw echt om dat je dezelfde mogelijkheden hebt als een lokale consument. En dat zou dan in dit geval bijvoorbeeld zijn de betaling met de creditcard van Mastercard.
En wie ziet er toe op de handhaving van de verordening?
De handhaving van de verordening, dat kan per lidstaat verschillen. De verordening verplicht lidstaten namelijk om zelf te voorzien in maatregelen waarmee overtredingen van de verordening kunnen worden aangepakt. En de lidstaten moeten dus zelf instanties aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving ervan. Welke instanties dat zijn, verschilt dus per lidstaat. Maar ik heb een rondvraag gedaan bij mijn collega's in de andere lidstaten. En over het algemeen zijn het de consumentenautoriteiten en de rechtbanken die worden aangewezen als verantwoordelijke instanties.
Je gaf ook al kort aan dat er nog een soort uitvoeringswet moet komen per lidstaat. Wat is de status van die wet in Nederland en wat wordt daarin geregeld?
Toevallig is dat wetsvoorstel in Nederland gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. En ik verwacht dat het ook op korte termijn door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Want we zijn immers al te laat. Hè? De implementatiedatum was 3 december 2018. En daarin zijn wij niet de enige. We hebben met Bird & Bird een implementation tracker gepubliceerd op onze website. En daaruit bleek dat volgens mij op dit moment alleen Duitsland en Engeland nog al voldoen aan de implementatieverplichtingen. De rest is daar ofwel mee bezig ofwel nog helemaal niet. In Nederland, het wetsvoorstel voor Nederland is geregeld dat de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, samen met de Autoriteit Financiële Markten zal toezien op de naleving van de verordening voor wat betreft consumenten. En verder kan handhaving worden afgedwongen via de civiele rechter op basis van een vordering op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad. De boetes die de autoriteiten kunnen opleggen zijn flink. Er wordt aangesloten bij het consumentenbeschermingsregime. En dat betekent dat een boete kan worden opgelegd van 900.000 euro of 1% van de omzet van de overtreder, als dat meer is.
Ik denk dat dat een duidelijke waarschuwing is aan bedrijven om deze verordening serieus te nemen. Bird & Bird helpt veel cliënten bij de implementatie van de verordening. Tegen wat voor zaken loop je aan in de praktijk?
Het is vooral de interpretatie van de verordening. Ik denk dat veel bedrijven de impact onderschatten en denken dat als ze bijvoorbeeld het aanbod op iedere website gelijk maken, dat je daarmee al voldoet aan de verordening, maar dat is niet zo. Je kan het aanbod natuurlijk gelijk trekken op iedere website, maar nog steeds is het zo dat als een inwoner uit een andere EU-lidstaat op die ene website iets wil bestellen, dat mogelijk moet zijn. Dus er moet ook echt worden gekeken naar de overeenkomsten met ofwel de dochterondernemingen ofwel de distributeurs van onze cliënten. Wat daarin is geregeld over exclusiviteit, actieve, passieve verkoop en hoe dat opgelost wordt. Een ander punt waar tegenaan wordt gelopen is de automatische doorgeleiding, dat niet meer mogelijk is. En als je dat wel zou willen doen, dus als je een klant zou willen terugsturen eigenlijk naar de Nederlandse versie van de website, dat je dan eerst toestemming daarom moet vragen. Maar je moet natuurlijk ook al toestemming vragen voor de cookies, de privacy policy, allerlei andere regelgeving waar je aan moet voldoen. En dan komt er dit nog eens extra bij. Ook dat, hoe dat dan praktisch moet worden geïmplementeerd, dat is ook nog wel een punt waar cliënten tegenaan lopen.
Bedankt Mariska, ik vond het heel helder.
Dankjewel.
Dit was onze eerste podcast. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op About Law in je favoriete podcast app. Dan mis je geen enkele aflevering meer. En wil je ons helpen, rate dan onze podcast in je podcast app of schrijf daar een persoonlijke review. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties voor onderwerpen of wil je zelf een keer te gast zijn? Laat het ons dan weten via onze website www.aboutlaw.nl. Daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. About Law podcast wordt gemaakt door mij, Bob Rietjens, en onze producer, Kazale Dabiran. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen. Tot de volgende keer.